Ah, man. Nou ja, dat is het ook wel. Het gelaten 6 vers 5 vers 4, de overgrijsheid van de genade vervallen, zei hij. Zegt Palestijn. En nou, we hebben vorige keer het een en ander gesproken over de zekerheid in het geloof van de genade vervallen. Dat wordt vaak verkeerd uitgelegd. Maar we weten allemaal, dat heeft te maken met de prediking van Gods genade. En als je dat verlaat gaat onder de wet, dan val je onder die genade weg. Dat wil zeggen, in praktische zin. Niet eeuwig behoud. Dat zeker niet. En toen heb ik daar hebben we vorige keer het een en ander over gezien. Over dat men. Ja, wat is het antwoord op van als je echt. Als je de genade goed verkondigt, hè? Echt zoals het is. Zoals hij dus, zeg maar, vanuit Paulus doen. Dan krijg je dus iemand die dat nog niet. Die krijgt soms een reactie van: ja, maar dan heb je een vrije brief om te zondigen. Kan je maar dan zondigen, hè? Dat wordt vaak gezegd. Dat is eigenlijk, dan begrijpt die persoon eigenlijk, aan de ene kant zegt hij begrijpt het niet, maar aan de andere kant begrijpt hij het eigenlijk ook wel. Want dan zeg je, hij zegt dan wel dat, dus in die zin begrijpt hij het niet goed, maar hij snapt wel van: oh, dus alles is vergeven, ben je helemaal, alles is vergeven. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. En dan zegt Paas, maar ja, wat is dan het antwoord als iemand tegen ons dat zegt? Romeinen 6, vers 1. Zullen wij dan in de zonde blijven? Wij die de zonde gestorven zijn, zullen wij dan daarin leven? Dat is het antwoord. En dan gaat hij met Romeinen 6, gaat hij vertellen dat de kracht van de zonde is gebroken. Ja? Hoe wij nou een heilig leven kunnen leiden. Nou, ik heb toen, de tweede punt was, nou ja, we hebben natuurlijk een aantal teksten vanuit de Bijbel gezien, omdat men zegt, je kan het verliezen, omdat men zegt, ja, dat leert de Bijbel. Men haalt tekst uit de Bijbel. Dat zou dan leren dat wij die zaligheid kwijt kunnen raken. Hè? Bijvoorbeeld, je moet blijven geloven. Dat is over het algemeen wel wat men denkt. Of je moet volhouden. Je moet goede werken doen om behouden te blijven. Of je moet goede werken doen om behouden te worden. Dat is één. En dan moet je ze doen om behouden te blijven. Hè? Dus, en blijf volharden in het geloof, want anders dan word je niet zalig. En ze snappen niet, dat was zoals Paulus zegt, dat nadat gij geloofd hebt, zijt zalig geworden. En dan ben je zalig geworden op dat moment. En dan verlies je het ook niet meer. En dan krijg je, ja, verlies, nee, dan verlies je het niet meer, nee. Je hoeft niks meer voor te doen. Oké. Dus al je zonden zijn vergeven. Ja, mijn zonden zijn vergeven. Dus ik ben gered voor altijd. Dus ook als ik, nou ja, dan krijg je het hele verhaal, in zonde gaan leven. En weet ik veel, echt in zonde gaan leven. En de vreselijkste dingen doet, dan ben en blijf ik een kind van God. Nou, dat is moeilijk voor mensen om te begrijpen natuurlijk. Ja, als je dit nog nooit gehoord hebt. Maar dan begrijp je wat genade is. Maar wij zeggen natuurlijk niet dat je dat moet doen. Nou, en toen heb ik ook een e-mail gestuurd. En daar heb ik dus wat reacties op gekregen. Hè, dat ik heb gevraagd over, in verband met teksten die gebruikt worden, in verband met het volhouden van geloof, anders ga je verloren. Die uit gelaten is dan eentje van die men daarvoor gebruikte. En ik vond het wel leuk om van mensen te horen die ja, in hun eigen ervaring daar wat over. Ik weet zelf natuurlijk ook wel teksten die gebruikt worden. En dat vond ik wel, die ga ik dus ook, die paren ga ik ook even met jullie doornemen. En één daarvan is, ik noem geen namen, een e-mail, want ik weet niet of iedereen dat wil als ik dat voorlees. Maar er staat hier bijvoorbeeld één e-mail door iemand die mij schreef. Die schreef een bekende tekst die ik weet uit vroegere tijden is het verschil weten wat betreft het Koninkrijksevangelie en genade-evangelie. Nou, Matthäus 24 vers 13. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, dat is de tekst. Nou, die hebben we al behandeld, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar bijvoorbeeld verder nog uit de brief van Paulus. Het verschil weten wat betreft positie, wie we zijn in Christus en onze wandel. Nou, 1 Korintiërs 15 vers 2 bijvoorbeeld. Ja, dat is een tekst, laten we die even kijken. Dat is zo'n uitdrukking wat Paulus zegt. Indien, dat woordje indien, dat kan wel eens wat onzekerheid brengen, ja, bij de mensen. En hij zegt het op een andere plek nog, dus ik pak deze eventjes, 1 Korintiërs 15, vers 2. Nou, 1 Korintiërs 15, vers 2. voorts, vers 1. Broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat is 1. Paulus heeft het verkondigd. Het welk gij ook aangenomen hebt. Zie je, ze hebben het aangenomen. Dat is 2. In het welk gij ook staat. Dat is 3. Dus als je het aangenomen hebt en je staat erin, ben je nog gered of niet? Ja, toch? En dan zeg je nog, waar? En dan staat er, door het welk gij ook zalig wordt. Indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Dus tegen wie spreekt hij nou? Tegen de Corinthiërs. En jullie hebben het aangenomen en je wordt er zalig door. Als je het behoudt, indien zoals ik het jullie verkondigd heb. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Nou, wat is dat nou precies? Dat brengt mensen in onzekerheid. Zeggen ja, dus ik moet het wel blijven behouden. Zoals Paulus verkondigd heeft. Als heb ik te vergeefs geloofd. Nou, we moeten dan natuurlijk gewoon. Dit hele hoofdstuk gaat over de opstanding. Ja? En daar, dat is het punt waar hij over die schrijft. Er zijn namelijk sommigen in vers 12. Die zeggen dat er geen opstanding der doden is. Zie je? Nou, kijk, als je gaat naar vers 3, Paulus zegt eerst, kijk, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt de derde dagen naar de schriften. Dat heb ik u overgegeven. Dat is precies wat hij in vers 1 zegt. Zie je? Dat ik u verkondigd heb, dat heeft hij aan hun verteld. En dat is het evangelie. Dat hebben ze aangenomen. Kijk, hij stierf voor mijn zonde en hij is opgestaan uit de dood. Ten derde dag. En dan gaat hij bewijzen. Kefas heeft hem gezien. De 500 broeders in vers 6. Jacobus, al de apostelen. En dan ten laatste, als van een ontijdig geborene, ook ik heb hem nog gezien. Dus bewijs genoeg dat de opstanding een feit is. Dat is duidelijk. Nou, daardoor ben je zalig geworden, ja? Maar, kijk, er zijn er die sommigen dus, kijk in vers 11, het zij dan ik, het zij zo, het zij al zo prediken wij en al zo hebt gij geloofd. De opstanding, hebben ook de apostelen verkondigd en heb ik geloofd. En hebt gij geloofd, zie je dat? Ze hebben het dus gewoon geloofd. Maar nu in vers 12, sommigen zeggen dat er geen opstanding der doden is. Dat heeft consequenties. En die zie je in vers 13 tot en met 19, zie je dat staan. Ja, wat is de consequentie bijvoorbeeld? In vers 13, als er geen opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Dus als er nu, als wij zeggen hier, sommigen zeggen hier tussen ons, nou ja, die opstanding der doden. Kijk, bij een gelovige is ook alles mogelijk hoor. Je kan allemaal afwijken van het geloof. Wat hebben wij in het eerste gedeelte gezien? Iemand die zei, de opstanding is reeds geschied. Dat klopt ook niet. Er kunnen broeders en zusters zijn die gewoon van het geloof afvallen. Die toch een kind van God zijn, maar die zelfs dit kunnen gaan zeggen. Ja, als jij natuurlijk helemaal in ongeloof valt. Ja. En, nou, Korinthe was zo'n gemeente, we weten, waren rechtszaken. Er was een hoererij. Kan je je voorstellen dat wij hier, dat iemand hier in hoererij is? Dat kunnen wij ons eigenlijk haast niet voorstellen. En toch is het gebeurd. Nou, en als je in vers 14, als die niet opgewekt is, dan is ook de prediking een ijdel. En wat is dan ijdel? Ook uw geloof, zie je het? En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, tenminste in hun, zoals zij dat dan zeggen. In vers 16, indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. Ja, zonder Christus is er namelijk geen opstanding. Dus als je zegt, er is geen opstanding van de doden, dan is Christus dus ook niet opgewekt. En dan, vers 17, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Dat is de consequentie als jij dus verkondigt dat er geen opstanding van de doden is. Je hebt ook een leer bijvoorbeeld die zegt, oké, als je sterft, dan slaapt je ziel. En dan eenmaal als hij ons komt halen, dan word je weer wakker, zeg maar. Dat is ook een ketterse leer. Paulus zegt dat wij zijn, als wij sterven, zijn we onmiddellijk bij de Heer. Nou, zo is dit ook een leer. Er is geen opstanding van de doden. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. En ze zeggen, er is geen opstanding van de doden. Eigenlijk zeggen ze niet dat Christus niet opgestaan is, maar er is geen opstanding van de doden. Nou, ik had bijvoorbeeld, nou ja, ik zeg ook iemand tante, maar er zijn meerdere mensen die geloven, die zeggen, nou, die opname, daar geloven wij niet in. Dan ontken je dus de opstanding, de doden van het lichaam van Christus in feite. Dat hij ons komt halen. En als je, dus ja, zo is alles mogelijk. Dus als je zegt, er is geen opstanding van de doden, dan zeg je in feite mee dat Christus niet uit de dood is opgestaan. Dat is de consequentie. Dus iemand kan wel in hier, als je het hier leest, geloven dat Christus is opgestaan. Maar hij zegt, ja, er is geen opstanding van de doden. Met andere woorden, dat misschien, ja, misschien verkondigen ze dan van, nou ja, we hebben wel eeuwig leven, maar niet dat wij met een lichaam bijvoorbeeld verder. Zoiets. Nou, de consequentie is dus, als je dat zegt, is Christus ook niet opgestaan uit de dood. Dus het heeft vergaande consequenties. En dan staat er zelfs, dan zijt gij nog in uw zonde in vers 17. Ja, inderdaad, want als Christus, als dat de consequentie is en dan Christus ook niet uit de dood is opgestaan, ja, hoe heeft God hem kunnen opwekken? Omdat hij voor alle zonden, niet één zonde is er waarvoor hij niet gestorven is, heeft hem daarom kunnen opwekken. Dus als die Christus nog in het niet opgewekt is, dat betekent dat hij dus toch nog voor één zonde, op een of andere manier, daar in het graf is blijven liggen. Dat is consequentie. Nou, en dan zie je, dan is je geloof te vergeefs. Kijk, in vers 2, dus als hij zegt, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, dus zalig, gered, als je het behoudt, zoals ik het verkondig, dat is vers 2 en 3. Hij stierf voor je zonde, hij is opgestaan uit de dood. En dat is de leer waarin we geloven. En dat moet je, zo moet je het blijven verkondigen. Dat is het geloof. En dat is ook je redding voor, als je dat niet meer gelooft, dan krijg je vers 12 en zo, dat soort consequenties. Nou, dat moeten we niet willen. Dat is niet wat God wil. En dat moeten wij ook niet willen. Dus, kijk, zo zie je maar, en daarvoor zitten wij bij elkaar hier, dat kan mensen onzekerheid brengen, maar dat komt gewoon omdat men het niet goed uitlegt. Nou, dus, dit is dus de betekenis daarvan. Niets daarvan dat wij dan niet meer zalig worden. Hier heeft zalig dus niets te maken in vers 2. Dat je je behoudenis verliest. Dat heeft er niks mee te maken. Redding betekent meerdere dingen. Kan van meerdere dingen gered worden. Dus de redding van de verkeerde leer dat er geen opstanding uit de dood is. Nou, kijk bij mij in Colossenzen 1 vers 23. Dat was ook in dezelfde mail. Colossenzen 1 vers 23. En als... iemand moet het maar zeggen, als hij het niet erg vindt, als hij zegt, ja, dat heb ik geschreven. Dan hoor ik dat wel. Colossenzen 1 vers 21, daar staat. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijn vleeses door de dood. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. En dan komt het. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Ja, hier zie je ook weer, ja, hij heeft ons verzoend, wij waren vijanden, in het lichaam van zijn vlees, met de bedoeling dat we heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor hem gesteld zullen worden. Maar dan zegt hij wel, de voorwaarden. En dat klinkt zo, hè? Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast. Maar als ik het nou eens zo stel, hè? Ik zeg bijvoorbeeld, van het vers verder niet, maar de volgende. Kijk, vers 23, als je zegt, onbeschuldiglijk voor te stellen, dan gefundeerd en vast, indien gij maar blijft in het geloof. Wanneer ben je gefundeerd en vast? Als je in het geloof blijft. Zie je het? Je moet goed lezen. Je kan soms, je kan de Bijbel niet zomaar lezen, even huppakee. En je zal soms ook goed even na moeten denken. Ten eerste vind ik altijd belangrijk dat je eerst voor jezelf weet, en dat weet je dat je de teksten hebt. Mijn redding staat vast. En dat is niet omdat ik, ja, eens een kind van God is altijd een kind van God. Dat is geen Bijbelse tekst. Ik heb de teksten, verschillende teksten, die mij de zekerheid geven. Ik ben gered en ik blijf ook gered. Los van alles wat ik doe en wat ik ook denk, klaar. Dus als er teksten zijn die het tegenovergestelde zouden impliceren, laat ik voorzichtig zijn, dan weet ik gewoon, dan begrijp ik die tekst gewoon nog niet. Want ik kan niet verloren gaan. Dus, en als ik het niet begrijp, nou dan bid ik of de Heer mij licht wil geven. En wie weet begrijp ik het niet nu, misschien morgen niet, misschien pas over een jaar, misschien wel over 3 jaar pas, dat kan. Maar dat blijft altijd in mijn hoofd vastzitten. En dan heb ik er ook rust in, nou oké, ik hoop dat misschien dat Jaap mij een keer een antwoord kan geven, of Harry, of iemand anders, maakt niet uit, of ik lees wat. En opeens kan het zijn, hé, nou snap ik hem, ja? Nou, hier staat, hier heb je zo'n tekst. Indien maar ga je maar blijft in het geloof, kijk, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie. Dus je kan deze tekst, ja, hij heeft zich gegeven om ons heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Nou, dat laat ik aan jullie, dat kan je zien van inderdaad, dat is in positie eenmaal, wij zijn heilig en onberispelijk en onschuldiglijk. Ja, dat zijn wij zonder meer. Maar is dat ook niet iets wat de Heer in ons dagelijks leven wil? Ja? En hoe kan ik dat dan bereiken? Nou, dat kan ik bereiken als ik in het geloof blijf. Want als ik, kijk, dan ben ik gefundeerd en vast. En wat is dan het geloof? Nou, dat weten we, dat hebben we net ook al gesproken. Dat is de gezonde leer, dat is het geloof. En dan zie je, en dus niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Bewogen, dus dat ik weggetrokken word van dit evangelie. Want wat gebeurt er dan? Wat zegt, dan zie je wat er in Galaten gebeurt. Wij zijn officieel in Galaten bezig, maar we zijn nu met een onderwerp hiermee bezig. Maar in Galaten 1, wat zegt hij daar? Dat als je naar een ander evangelie gaat, dus als je bewogen wordt naar een ander evangelie, wat ben je dan? Vervloekt. En dat is tegenovergestelde van de zegen. Wij hebben alle geestelijke zegeningen, maar in mijn dagelijkse leven kan ik nog steeds heel veel zegeningen ervaren. De leer, de gezonde leer, is niet alleen kennis hoor, dat is praktisch. Heeft de gezonde leer jou veranderd? Ja, niet alleen in kennis, maar in je leven. Ja, toch? Zeer zeker. Daar zie je mee dat de gezonde leer werkt. Maar de ongezonde leer werkt ook. Dus er is een, absoluut een uitwerking daarvan. Dus als Paulus hier dat zegt, ga je vast hebt. En dan zegt hij ook daarom, kijk in 2 vers 4... Dit zeg ik dat opdat niemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Laat je niet misleiden. Waarom zegt hij dat? Dat is toch omdat dat wij zitten, kijk, Satan zit niet stil. Paulus zegt er ook, het schild is geloos. Waarom? Om de vurige pijlen. Pijlen, hè? Niet één pijl. Dus je hebt constant een regen van pijlen. En dan denk maar aan die films, hè? Als je dat ziet, kun je dat mooi daar aan. Dan zie je zo'n veldslag, zie je al die soldaten met schilden en dan zie je dat. En dan kunnen ze mooi tegenwoordig nadoen en zie je duizenden pijlen zie je zo omhoog komen en dan staan ze zo. En dan die komen allemaal op je af. Vurige pijlen, hè, waren het ook, hè? Om jou in brand te steken. Vurige pijlen, gedoopt in iets en dan, pst, en dan om jou in brand te steken. En het is het schilders geloof, ze kunnen het tegenhouden, al sta ik in brand. Nou, dan ben ik met mezelf bezig. En dat klopt, want als je onder de wet gaat, dan ben je ook alleen met jezelf bezig. Want ik moet een bepaald gedrag hebben, ik moet dit, ik moet dat, een keurslijf aan, wat ik denk, zo wil de Heer het hebben. In plaats van de genade mij onderwijs. Nou, dus, en kijk, dan zegt hij ook in nog een vers, in vers 8. Zie toe, 2 vers 8, dat niemand, kijk, u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Nou, we hebben nou dat, Paulus dat woord, dagboekje aan het vertalen over december. Nou, tot nu toe nog keurig heb ik ze elke dag erop kunnen zetten. En dat gaat ook lukken. Je bent namelijk dag 15, dus we gaan de hele maand erop zetten. Maar dan een van die onderwerpen is ook over filosofie, maar ook over die tradities van mensen. Nou, als er 1 maand is wat over tradities gaan. Trouwens, vergeet Pasen ook niet, hè. Met de konijnen en al dat soort gedoe meer en die eieren. Maar in ieder geval, dan zegt hij dus dat je wordt vervoerd als een roof. Ja? Je wordt ontvoerd weg bij de waarheid. Dat is wat Satan wil. En dus als we terug naar Colossenzen 1 gaan, als je dat ziet staan daar. Ja? Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen wordt. Dus als je als een roof laat vervoeren door filosofie, wijsheid van mensen en tradities van dit evangelie dat weg. En dan ja, dan verlies je de kracht. Ja, dan ben je... Kijk, als je 2 vers 7 kijkt, vers 6 bijvoorbeeld, gelijk ga je dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. Dus je ziet, je neemt hem aan en dan ga je ook wandelen. En dan geworteld en opgebouwd waar? In hem. En bevestigd waar? In het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt. Dus je hebt een geloof geleerd. En dat is de gezonde leer. En dan ben je dus, met de gezonde leer ben je geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof. Dat is de gezonde leer. Met Christus. Nou, en dat is wat hier staat. Blijf in het geloof. Dan blijf je ook in de kracht. In het fundament. In de sterkte. Gefundeerd en vast. En weet je wat je ook houdt dan? Hè? Dan heb je ook je zekerheid. Blijf je ook houden. En dat is... En dat zie je wel, dat mensen natuurlijk niet altijd prettig vinden. Omdat wij, de Heer Jezus ook, hè? Hij overleerde, hij overtuigde, want hij leerde met autoriteit. Waarom was het autoriteit? Hij sprak de woorden Gods. En de schriftgeleerden, die kon het allemaal mooi zeggen, maar wat zagen ze ervan? Niet de vrucht. En Christus leerde het, en hij leefde het ook. Paulus leerde het, en hij leefde het ook. En ze zien het ook, hé, dat werkt. He, dat zie je met gelogen vaker. Hè? Dat was met ons toen ook. Ik kwam tot geloof. En dan, ja, dan zie je op een gegeven moment. Hé, wacht eventjes. He, dat zei je ook. Ik zag op een gegeven moment. Hé, ik zie wat. Het is echt. Het is geen bla 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 bla. Verhalen, mooie verhalen. Nou, en dat is de kracht van het evangelie. Dus dat is, vers 23, is geen onzekerheid. Dat je het kwijt kan raken. Dat je maar blijft in het geloof. Dat heeft ook weer met... onze getrouwheid te maken aan de boodschap van genade. Met alle consequenties als je dat doet. Want het algemeen principe is ook wat je zaait zal je oosten. Dus als je hierin zaait, zal je ook de kracht en de fundering, de vastheid en de zekerheid zal je oosten. En laat je dat los, dan zal je het tegenovergestelde binnenkrijgen. Kijk, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 ter bevestiging van deze tekst. Want kijk, het is belangrijk, ja. Het is altijd... opletten geblazen dat je niet een hele leer bouwt op één vers. Of soms uit een paar woorden uit een vers. Het is belangrijk dat we vers zoeken wat dat ondersteunt. Ja, want dat is toch iets waardoor je geleerd wordt. Hè? Als je één, stel je voor, ik heb één vers. Ik ga dat vers helemaal ontleden, uitkleden, helemaal uitleggen tot en met, allemaal met mijn eigen woorden alleen. Nee, oké. Okay. Maar het is toch... mijn woorden, dat je denkt, je hebt het mooi gezegd. Maar als ik een vers pak uit de Bijbel, die dat andere vers ondersteunt, dan heb je echt, dat je denkt, hé, het is Gods woord. Hij heeft goed eigenlijk, dat klopt. Maar dan komt, het vers geeft jou die overtuiging, Gods woord. En zo werkt Gods woord. Dus kijk, ook hiermee, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, wie zijn dat? Dat is Paulus. En hij begint zijn brief met Paulus, Silvanus, Timotheus. Die apostelen. De apostelen in de bedeling der genade. Met het evangelie der genade Gods. Kijk, dat gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt. Hè? Mensen zeggen al wel eens, hè? We hebben nou vanochtend al 3 keer aangenomen gelezen. Je moet het aannemen. Niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Wat staat hier? Dat wat Paulus verkondigt, dat is Gods woord en dat is ook wat werkt in u die gelooft. Zie je? Dus als jij blijft in het geloof, als jij blijft in die prediking die Paulus heeft gedaan, dan zie je... dat is namelijk Gods woord, maar het is niet zomaar een kennis. Het gaat ook werken in jou, maar wanneer gaat het werken in jou? Als je het gelooft. Als je het niet met je hart ten volle aanneemt, dan zal je ook niet merken dat het werkt in jou. Het werkt alleen, en zo gaat het altijd, dat is natuurlijk door de hele Bijbel zo, het werkt alleen als je het gelooft. Nou, oké. Okay. Dus dit was... even in verband met die twee zinnen over twee woordjes. Indien gij het behoudt en indien gij maar blijft in het geloof. Dat is. Is dat onduidelijk? Nee, hè? Duidelijk zo. Dus dat is geen onzekerheid voor ons, hè? Maar het geeft wel even het gevoel van onzekerheid, omdat zit het indien. En als je indien zegt, is het voorwaardelijk. Als je dit doet, hoe zeggen wij, hoe vaak zeg je dat niet? Nou, jullie kinderen zijn ook niet meer thuis, en die van ons ook niet, maar je hebt toch wel eens tegen kinderen gezegd, als je dit doet, dan krijg je straf. Als je dit niet, als je, ja, zo werkt dat. Dat zijn de regels van de wet. Dat is ook logisch. Oorzaak en gevolg. Dus ook met Paulus, als hij zegt, indien dan, dan komt dat gevoel ook. Maar we moeten, en dat is de, daar kom ik de volgende keer nog wel op, dat mensen weten geen onderscheid te maken, maar dit is niet nu het onderwerp hiermee, maar daar kom ik de volgende keer zeker op, over wie je bent en wat je doet. Dus je positie in Christus en je wandel in Christus. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat is ook een reden waardoor mensen dus in onzekerheid komen, omdat ze dat verschil niet zien. Ze maken het ene hetzelfde. Ja, tuurlijk. Bij Christus was het één en hetzelfde. Maar Christus was God. Hij was mens, hij was God. Hij was natuurlijk, hij was Christus, hij was God. En hij leefde ook zodanig. Hij heeft niet één zonde gedaan. Kunnen wij dat ook zeggen? Kunnen wij dat ook doen? Nee. Want wij hebben de zondige natuur in ons. Dus onze wandel kan wel eens afwijken van wie wij in feite werkelijk zijn. Volmaakt in Christus. Maar mijn wandel is niet altijd in overeenstemming met wie ik ben. En dat is wat mensen vaak niet zien. Maar ik zei het al, dat is het volgende punt in dit onderwerp. Maar dat is het laatste. Dat gaan we de volgende keer zien. Ik ga verder. Dat kan nog. Ik heb er nog eentje. Beste Jan. Uit de richting waar ik vroeger in mijn jeugd ben opgevoed, waren een tweetal zaken erg belangrijk. Dat was als eerste de dagelijkse bekering. Nou, dat weten we al, dat komt dus niet uit de evangelische hoek, maar uit de reformatorische hoek. Dus vragen om dagelijkse vergeving. Nou, wel, dat zijn natuurlijk velen die dat natuurlijk geloven. En als tweede de zonde tegen de Heilige Geest. Dagelijkse bekering, CQ, vergeving vragen, is een must. Anders verval je volgens hun uitleg terug als zondig mens en dus ga je verloren. Zie je wat een leer doet als je dat gelooft? De leer kan mensen echt compleet op het verkeerde spoor zetten. Ik geef even een voorbeeld. Dat ik heb, wie weet het nog, ik heb het toevallig omdat ik er nou een paar dingen van gezien. Maar in 1993 over David Cordes. Dat was een, in Waco, hoe zeg je het, Waco in Texas, ja. Weet je nu nog, het was een gemeente, het was een kerk eigenlijk, hè. En die hadden daar een stuk grond in Texas. Dat was een afsplitsing van de zevende dag Adventisten. Nou, dat is een bepaalde leer. Nou, dat zei ik voor, die hebben wij een keer ook in de gemeente gehad. En die houden onder andere het Sabbat. Dat waren wel broeders en zusters van ons. Maar, wat de Sabbat betreft, zeggen we, ja, dat klopt natuurlijk niet. Maar goed, dit was een afsplitsing. En die geloofde, dat heb ik nou eens een beetje bestudeerd. En die geloofde bijvoorbeeld meer dat er nog meer Bijbelboeken waren in de Bijbel. Dus dat heb ik niet genoeg over bestudeerd hoor. Dat is, volgens mij zijn dat de apocryfe boeken, denk ik, dat ze die bedoelen. Maar ze geloofden dus wel bijvoorbeeld dat Christus dan verlossen is. Ze geloofden in de Bijbel. Nou oké, dan met een beetje zus en zo. Maar dan zie je op een gegeven moment, als je dat woord en waarheid niet recht snijdt. En dat is met dit ook zo die vraag, met die dagelijkse bekering en dan die dagelijkse vergeving. Dat je denkt, ja, wat geloofden zij nou? Hè? Dat vond ik, denk ik, hoe kan dat gaan? Hè? Ze geloven in God, ze geloven in de Bijbel. En één zei ook, ja, Christus is mijn kracht in mijn dagelijks leven. Dus. Maar dan komen ze op een gegeven moment over de zeven zegels in Openbaring. De Heer Jezus, wie is waardig het zegel te openen? Dat is Christus, het Lam van God. En dan zie je het eerste zegel, de tweede zegel, je hebt er zeven. En zij geloofden dat zij in de tijd leefden van het vijfde zegel dat geopend werd. Dan zit je in een heel andere gedachte, ja. Heel andere leer. En als je dat leest, dan zagen ze om zich heen ook vervulling van profetie. Met Babel en Jesaja erbij, allemaal teksten. Dat ze werden belegerd, maar ze zagen daar in feite een vervulling van profetie. En ze waren bereid om te sterven. Zelfs tot aan de dood, want als het de waarheid is. Kijk, als het de waarheid is, als jij gelooft in de waarheid, ben je ook bereid om ervoor te sterven, toch? Dat lijkt mij tenminste. Nou, en ik bedoel, maar zie je, dan kan het zo gaan, dat je denkt, hey, ze gebruiken allemaal bijbelteksten en zelfs compleet helemaal op een dwaalspoor zitten. En dat je daarin eindigt. Nou, het is een drama geworden. Nou kijk, met dit bijvoorbeeld, een daagse bekering en vergeving vragen, dat is ook gebaseerd op bijbelteksten. Ja? Het eerste gedeelte heb ik dat ook al gezegd. Het is gebaseerd op bijbelteksten. En als je bedenkt bijvoorbeeld over dat vergeving vragen, dagelijks, en dagelijkse bekering. Nou, wie denkt dan niet aan zichzelf, want we komen allemaal uit een andere leer vandaan. Nou ja, toen ik gelovig werd, dan dacht ik ook, ja, nou, elke avond, dan bracht ik alles bekend bij de Heer. Maar dan ook dacht ik natuurlijk na, over welke zonde. Ja, dat is ook een dagelijks iets, een bekering. En je zonde natuurlijk. Ja, wat denk je dan aan? Wat doe je met je zonde? Een vergeving vragen. Dan moet je ze, ga je ze toch eerst belijden? Waar komt dat vandaan? Wie weet de tekst? Ja, 1 Johannes 1 vers 9. Laten we even lezen. 1 Johannes 1 vers 9. Ik weet niet of dat bij hun zo was, maar dat is... Maar 1 Johannes 1 vers 9 is natuurlijk zo'n tekst die daar vaak voor gebruikt wordt. Ik heb zelfs ook meegemaakt, in Amerika ook, is dat waren ook genadegelovigen die ook deze tekst toepasten. Ja? Hoe het kan, dat snap ik echt niet. Maar goed, 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, die tekst. Die wordt gebruikt. Ja? Dus ja, je beleidt je zonde. Nou, hij is getrouw en rechtvaardig. Dan vergeeft hij onze zonde. En die reinigt ons van alle ongerechtigheid. Ja, dat is geen tekst voor een gelovige dit. Dit is geen tekst om in verband met je dagelijkse leven. Dit is een tekst die heeft met eeuwig leven, met behoudenis te maken. Nou, wat moeten wij nu doen in zo'n geval? Wat doen wij als we de Bijbel bestuderen? Want ja, inderdaad, wat hij hier ook zegt, dan is ja, als je dat dan niet beleidt, ja, wat dan? En je blijft in je zonde, dan, ja, dan ga je natuurlijk verloren. Dus je moet ze beleiden en hij gaat het vergeven. Je vraagt vergeving en dan krijg je vergeving. Nou, dat weet ik van mezelf ook nog wel. En dan beleed ik ze en dan vroeg ik vergeving. En dan was altijd voor mij het moment, denk ik, ja, dan zullen ze nu wel vergeven zijn. Dus toen, ja, dat is heel raar hoe dat zit eigenlijk. Je krijgt natuurlijk geen antwoord. Dus je beleidt het. Vergeef je mij? Oké, dank u wel dat we zonder vergeven zijn. Oké, maar in ieder geval, wie heeft dit geschreven? Kijk, dat is Johannes. En wie is Johannes? Johannes is een van de 12 apostelen. Maar als wij nu gaan, kijk, en wij, ja, dan heb ik het over de genadegelovigen, wij snijden het woord de waarheid recht. Dus wat gaan wij doen, ook om dit te kunnen weerleggen aan de mensen natuurlijk, die helaas op het verkeerde spoor zitten. Misschien, omdat ze... Kijk, ik ben ervan overtuigd. Wat ik net ook zei, hè. Ik heb er al genoeg van gezien. Ook echt oprechte mensen waren. Oprechte gelovigen. Die zijn er zat die oprecht geloven. Op basis van... En die willen ook oprecht... Wat ik net ook zei, hè. Die wilden echt wat de apostelen hadden nadoen. Alles met elkaar. En we gaan mensen uit de hele wereld ook daar, hè. En ze hadden het... Leuk en fijn met elkaar. En wat deden ze? Ze deden bijna niks anders als de schrift bestuderen met elkaar. Nou, wat wil je nou nog meer? En zo, dat zagen ze in Handelingen 2. Dat is toch geweldig? Maar ze deden het echt omdat ze het echt ook dachten. Dus het was onwetendheid. Dat wel. Maar zij dachten echt, dit is zoals de schrift het leert. Dus verstaan me niet verkeerd. Ja? Dat mensen kunnen op het verkeerde spoor zitten, maar toch heel oprecht bezig zijn om de Heere te willen dienen. Oké, nou komt zo iemand dan op ons en dan moeten wij dat in liefde aan hun bekend maken. Want dat zal hun bevrijden, toch? De waarheid zal wat? Zal u vrijmaken. En zo is het. Galaten 2 vers 7. Of 9, wie was Johannes? Nou, wat heeft Johannes gedaan? En we praten over deze Johannes die hier ook staat, wat Paulus over schrijft, Johannes in Galaten 2 vers 6. En van degene, we weten in Galaten, hij gaat naar Jeruzalem en dan verkondigt hij aan hun het evangelie door aan hun, kijk in vers 2, ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degene die in achting waren. Wie zijn dat? Dat zijn de leiders. En dan zie je in vers 6, en van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Ik zocht het woordje pilaren, maar zonder dat ik niet. Oh ja, oké. Okay. Nou, vers 7. Maar daarentegen, toen zij zagen dat mij het evangelie de vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat de besnijdenis. Dat zagen zij daar. Paulus heeft een evangelie van de vooruit. Precies zoals Paulus, Petrus een evangelie had dat aan van de besnijdenis was. Twee evangelies dus. Want die in Petrus krachtelijk vrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die vrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Kefas, en wie staat daar? Johannes, want we noemen natuurlijk altijd Petrus eigenlijk. Maar je ziet Jacobus, Kefas, dat is Petrus en Johannes. Die geacht waren pilaren te zijn. Zie je, dat waren pilaren. Dat waren de grote mannen, dat waren de leiders. Zoals Paulus de grote leider is in het lichaam van Christus. De genade die mij gegeven was, bekenden. Zie je, ze hebben het gezien. Ze hebben het ook bekend, erkend. Dat Paulus een unieke bediening had met het evangelie van de vooruit. Dat is namelijk het evangelie van genade, waarin staat dat wij zijn uitgenade door het geloof zalig geworden. We zijn gedoopt door de Heilige Geest. En er is geen verschil tussen Jood en Heiden. Dat. En dat ging die verkondigen aan de Heiden. En dat hebben ze erkend. En daarmee hebben ze ook gezegd, ze hebben Paulus, kijk dat staat daar, de rechterhand der gemeenschap gegeven, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Ja, met, oké, zij gingen tot de besnijdenis, met wat? Evangelie van de besnijdenis. Precies. Maar ook met het evangelie wat Paulus verkondigde, dat wil zeggen, het antwoord was goed, maar ik moet toch even toelichten. Dat wil zeggen, niet om hun te leren verder met het evangelie van de besnijdenis te gaan. Hij leerde nu aan iedereen die nu nog niet gered is. Als ik, Petrus kreeg kinderen, Jacobus kreeg kinderen, Johannes misschien kreeg kinderen. Volgens de katholieke kerk kan Petrus helemaal geen kinderen krijgen, want je moet ongetrouwd zijn. Maar Petrus was wel getrouwd, dat weten we vanuit de schrift. Maar dan ging hij aan hun vertellen wat hij van Paulus geleerd had. Dus zij gingen terug naar de kleine kudde, ook Johannes. En leren aan de kleine kudde, er is wat veranderd. Christus is nog niet teruggekomen voor ons, want hij heeft namelijk een ander plan. En namelijk het evangelie van Gods genade. En God heeft nog een plan voor de hele wereld, voor in de hemelen. En Paulus is daar de apostel van. En dat evangelie, daar word jij nu door zaliger. Niet door het evangelie van de besnijdenis. Onze rol is uitgespeeld. Dat is wat Jacobus, Petrus, maar aan Johannes, want daar heb ik het over, geloofde en ook Paulus erkende en de hand gaven, met andere woorden. Wat wij lezen in Johannes met die zonde belijden en dan vergeving ontvangen. Johannes zegt daarvan, eigenlijk hier, dat leert hij niet meer op dat moment aan iedereen die nog gered moet worden in Israël. Dan zegt hij nee, net zoals Petrus in de tweede brief. Jij moet naar Paulus gaan, want Johannes heeft net zo de hand aan Paulus gegeven als Jacobus en als Petrus dat gedaan hebben. Nou ja, als je dit leert, hè, dan sabel je alles onderuit in de wereld. Dan kan ik Sint-Pieterskerk, dat met Petrus, daar deugt natuurlijk helemaal geen ene klap van. Helemaal niks, helemaal 0,0. Maar ook de anderen die leren dat we Petrus moeten navolgen. Want zij hebben gezegd, nee, wij moeten Paulus navolgen. Nou, dus je ziet hier wat hier gebeurt, ja. Dus let op, hè, dat belijden waar Johannes over schrijft, dat heeft niet op ons betrekking, maar met Israël. Ik ga even naar het Oude Testament, twee teksten. 2 Koningen 8, vers 46. 2 Koningen 8, vers 46. Weet je, dat is 2 Koningen Dan zit ik weer fout. Het is met... het zal 1 Koning 8. Het heeft met Salomo te maken met de bouw van de tempel. Dan zal het wel 1 Koning 8 vers 46 zijn. Klopt dat? Ja? Ja, oké, dat is het dan. Kijk, het belijden. Paulus spreekt niet 1 keer over belijden van onze zonden. Hij spreekt wel over belijden een aantal keren, dingen, maar, indien gij met uw hart zult belijden dat Jezus... Ja? Wat zegt hij? Jezus de Heer is, hè? Ja. Juist. Maar niet in verband met zonden. Niet 1 keer. Terwijl als je buiten Paulus kijkt, voor en na, staat het vol met belijden. Maar dat heeft zijn geschiedenis namelijk. 2 Koningen, 8 vers... Kijk, dit is de inwijding van de tempel. En dan zegt Paulus, of moet je mij horen, Salomo, in vers 44, wanneer uw volk, Israël dus, in de krijg tegen zijn vijand uittrekken zal door de weg die gij heen zenden zult. En, vers 46, sorry. Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, want geen mens is er die niet zondigt. Hé, dat doet me denken aan iemand die pas tegen mij zei, ik zondig niet meer. Nee. Maar goed, hij spreekt in die tijd. Maar het is nog steeds zo. En gij tegen hen vertoornd zult zijn. Zie je, ze hebben gezondigd en God is vertoornd tegen hun. Nou, dat is wat zonde doet, toch? God, alles wat met de zonde te maken heeft, daar komt de toorn van God overheen. Ook al is het maar die ene vrucht die Adam pakte. Dat was maar 1. Moest gelijk de hoofd uit. En hen leveren zult voor het aangezicht des vijands, dat degene die hen gevangen hebben, hen gevankelijk wegvoeren in des vijands land dat ver of nabij is. Zie het? Dus ze zondigen, ze zijn in afval en God de toorn komt en ze worden overgeleverd in de hand van de vijand. En dat is ook gebeurd met Israël. Kijk, en zij in het land waarin zij gevankelijk weggevoerd zijn, weder aan hun hart brengen zullen dat zij zich bekeren, daar heb je het, zullen dat zij zich bekeren en tot u smeken in het land degene die hen gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende, en wat zeggen ze dan, die bekering? Wij hebben gezondigd en verkeerdelijk gedaan. Wij hebben goddeloselijk gehandeld. En zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land hun vijanden, die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben, en tot u bidden zullen naar de weg huns lands, hetwelk gij hun vader gegeven hebt, naar deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb. Hier waar bekeerde en belijdenis van zonde vandaan komt. Heeft alles met Israël te maken. Vanwege hun ongehoorzaamheid en zonde tegen de Heer. Wat deed Daniel na die 70 jaren? We gaan er niet heen hoor. Maar deze vensters open. En hij bad naar Jeruzalem. En hij beleed de zonde van zijn volk. En van zichzelf. De tijd was vervuld dat God hun weer terug zou brengen naar het land. Maar dan moet het volk wel zijn zonde belijden. En wat zeggen ze daarmee? Wij hebben zondig gezondigd, wij hebben verkeerd gedaan, wij hebben goddeloselijk gehandeld. Ja, ze hebben de Heer verlaten. Nou ja, en dan in vers 50. En vergeef uw volk wat zij tegen u gezondigd zullen hebben en al hun overtredingen waarmee ze tegen u zullen overtreden. En geef hun barmhartigheid voor het aanzicht degene die hun gevangen houden, opdat zij zich hun ontfermen. Want zij zijn uw volk. En uw erfdeel die gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzerovens. Omdat uw ogen, de ogen van God, open zijn tot de smeking uws knechts en tot de smeking van uw volk Israël, om naar hen te horen in al hun roepen tot u. Want gij hebt hen tot u een erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde, enzovoort. Nou, houd dit in je achterhoofd. Kijk, dat ga ik nou niet doen, maar er zijn, denk aan Daniel. Ga in Nehemia lezen. Lees in Esra. Dan zie je het allemaal. Dan zie je het allemaal. Belijdenis van hun zonden. Opdat God hun zal vergeven. Het volk Israël. Ja? En wat zien we nou in Marcus? Ja? Wat doet Israël? Matthäus, Marcus. Israël is terug in hun land. Maar zijn zij een koninkrijk met... Nee. De Heer Jezus heeft veel... demonen uitgedreven, ja. Israël was ziek. Ze waren in afvalligheid nog steeds. En in Marcus 1 vers 7, daar komt Johannes de Doper, sorry, vers 4. En wat zegt hij? Johannes was dopende in de woestijn en predikende, kijk, de doop der bekering. Tot vergeving der zonde. Dat is de doop hoor. Iedereen wil zich wel laten dopen, volwassen doop. Maar wat voor doop is dat? Het is een doop tot bekering en tot vergevende zonde. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem. En werden allen gedoopt in de rivier de Jordaan, beleiden hun zonde. Precies daar waar Israël dus de Jordaan overstak, toen zij vanuit Egypte het beloofde land introkken. En naar die, want waar was Johannes de doper niet? Niet in Jeruzalem. Dat verwachtte iedereen normaal gesproken. Waar de tempel was? Nee, want Israël was in afvalligheid. En hij ging hun daar dopen. Want de koning komt. En gaat zijn koninkrijk vestigen. Het is als het ware een soort tweede intocht. Maar dan een gelovig volk. En dan moesten ze zich dopen. Wat moesten zij doen? Beleiden hun zonde. Wat voor zonde? Ik heb gisteren ruzie met mijn vrouw gemaakt. Ik heb eigenlijk haar verkeerd behandeld. Ik heb gisteren dit gedaan. Ik heb vandaag dat gedaan. Al dat soort dingen. Nee, dat is het niet. Beleiden de zonde van het volk. Wij zijn. Nou, wat we in het Oude Testament lazen net. Wij hebben goddelooslijk gehandeld. Wij zijn in afvallig gewijd geweest. Wij hebben niet naar u geluisterd. Wij als volk, het volk Israël, daar spreekt hij over. En dat moesten ze doen. En dat is de doop, de bekering. Dus wat is bekering? Omdraaien tot God. En dan laat je bekeren en je laat je dopen met water tot vergeving der zonden van het volk Israël. Dat is wat Johannes zegt in Johannes 1 vers 9. Nou, en als we naar Lucas 7 vers 30 gaan, en dan sluit ik af. Wie beleden niet hun zonde? Wie liet zich niet dopen? Precies. En als jij je niet laat dopen daar, wat deed je dan ook niet? Je zonde beleiden. Maar waarom niet? Nou, denk aan die fariseeën die zei met die tollenaar. O Heer, wat ben ik toch blij dat ik niet ben zoals die daar en daar, ja? Ja, die zag zichzelf niet als een zondaar. Dacht je dat Paulus zichzelf als een zondaar zag? Ja, nou, ja. Ja, maar toen niet, hè? Toen hij die fariseeën was. Want wat was die? Onberispelijk. De rechtvaardigheid die in de wet is. Dat wil zeggen, ik doe keurig alle geboden, ik doe keurig alle offers. Ik ben gewoon onberispelijk. Maar op mij valt niks aan te merken. Maar ja, volgende keer met de volgende vraag kom ik er nog op. Niet met deze, want hij had nog over de zonde, maar daar kom ik volgende keer wel op. Hè? Ja, maar onberispelijk, ja. Maar we lezen ook van Zacharias, die was ook onberispelijk, de vader van Johannes de Doper. Maar die was wel onberispelijk, die deed namelijk de offers in het geloof. En, ja, en Paulus deed het uit, gewoon, die zag het, dacht het uit de werken van de wet. Die was niet gebroken en als een zondaar. Ik heb gezondigd zoals die tollenaar. Dat is nou het verschil. Dus er kunnen de twee in die tempel zitten. En de ene brengt de tempel het offer en die zegt, ik ben niet waardig, ik ben een zondaar. Die is gebroken. En de ander doet keurig de offers en die zegt, ja kijk, ik doe het keurig zoals het moet. Maar die ziet zichzelf niet als een zondaar. En dat is met die fariseeën zien ze ook. Dus ze lieten zich niet dopen, want als ze zich lieten dopen, ja, dan zouden ze zichzelf, kijk, vereenzelvigen met die mensen die daar zich lieten dopen, zijn de zondaars. Ik ben toch helemaal niet overtreden, hoe kom je erbij? Maar Israël was wel in vreemde overheersing van de Romeinen. En wat heeft hij beloofd in het Oude Testament? Als zij zich zullen bekeren, en hier zich laten dopen en dan bekeren. Belijdenis van een zonde. Wat is dan? Wat zeg je dan? Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij hebben overtreden. Vergeef ons onze ongerechtigheden. En wat doet hij dan? Dan zal hij de gevangenschap afwenden. Nou, en dat is nog niet gebeurd. Want we weten ook, met Petrus, die heeft ze ook weer gedoopt. Want Christus was gekruisigd. Hij moest zich natuurlijk laten dopen omdat ze hadden de Messias gekruisigd om vergeving daarvan te krijgen. En dan had normaal gesproken iedereen, neem het aan en dan is het koninkrijk gekomen. En toen kwam Stefanus en die werd gestenigd en Christus. En dan weten we, die kwam, maar het is stopgezet, want het bedenkende genade, daar leven wij nu in. Nou, en dan zie je, wat is het bedenkende genade? Romeinen tot en met Filemon, toch? En dan krijg je Hebreeën. En wat krijg je dan? 1 Johannes 1 vers 19. Die zegt, indien wij onze zonden belijden. Waar praat hij dan over? Dan praat hij over wat we net lazen. Dat is zo meteen in de toekomst in de grote verdrukking. Als wij weg zijn, dan krijg je weer dat elke Jood zal moeten belijden. Ja, wij waren in afvalligheid. Maar ik geloof dat Christus is de Messias. Hij is de Zoon van God. Hij is de toekomstige koning van het volk Israël. En wij hebben gezondigd. En ik neem die Messias aan. En wat gebeurt er dan? Nou, dan krijgt ze vergeving van zonde. En zijn bloed reinigt hun van alle ongerechtigheid. Nou, en dan moeten ze dat wel belijden. Dus met andere woorden, dat is waar het over gaat. Dus hier staat, dagelijkse bekering en vergeving vragen is een must, anders verval je volgens hun uitleg terug als zondig mens en dus verloren. Nou, de volgende keer praat ik over het andere punt wat hij zegt. Maar, als wij dan denken, ja, wat doe ik nou met mijn zonde? Ja? Nou, dan weten we het, hè. In welke wij hebben de verlossing. Paulus spreekt nergens over belijden van zonde. Nee, hij spreekt over, wij hebben de verlossing. Efeze 4 vers 32, door welke vergeven dan kan er gelijkerwijs Christus jullie ook vergeven heeft. Wij snijden het woorden waar het recht. Matthäus 6, het onze Vader, vergeven onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is niet voor ons van toepassing. Wij hebben de verlossing. Dus als jij vergeven van al je zonden hebt, Colossense 2, hè, al onze misdaden vergevende, valt er dan nog een zonde te vergeven? Als je dat zegt, dan betekent in feite dat je zegt, Christus heeft toch nog die zonde voor jou niet vergeven. Maar dan is hij niet voor die zonde aan het kruis gegaan. En wat is dan het antwoord? Dat hebben we net gelezen. Dan zou hij eigenlijk ook niet opgestaan uit de dood zijn. Hij heeft al de zonden gedragen voor jou. Allemaal. Dus wat doen wij? Nee, ik beleid het niet. Dat wil zeggen, niet om de gemeenschap in stand te houden. Ik kijk, als ik gezondigd heb, bedroef je de Heilige Geest. Dus natuurlijk, laten we duidelijk zijn, voordat er verkeerde misverstanden zijn. Ik erken als ik fout ben geweest. Natuurlijk, je weet toch als je gezondigd hebt. Je geweten zegt gelijk, En wat doe je ermee? Als jij in de zonde blijft, zullen wij in de zonde blijven, zegt Paulus? Nee, natuurlijk niet. Wij die de zonde gestorven zijn, wat doe ik dan? Heren, ik ben inderdaad. Ik ben ongehoorzaam geweest. Ik heb gezond. Ik erken dat. Ik heb wat dat betreft de Heilige Geest bedroef. En ik heb er ook spijt van. Ik heb er berouw van. Dan erken ik dat God de zonde haat. Maar ik erken tegelijkertijd. En dan is ook mijn dankbaarheid dat ik die schrift ken. Maar ik dank u dat uw liefde voor mij. Die is niet even. Kijk, dit is Gods liefde voor mij. Hè? Die is hoog, hè? Zo. Wat denken wij? Dan zondigen wij en dan is het even zo. Even een deuk, een dip. En als ik het dan weer erken en beleid en vergeving vraag, dan is het weer zo en is het weer goed. Nu is het zo. Ik heb vergeving van zonde, allemaal. Zijn liefde, ook al zondig ik, blijft gewoon zo. Die verandert helemaal niet. Verandert jouw liefde voor je kinderen als ze in ongehoorzaamheid zijn geweest? Nee, die verandert niet. Die blijft. En dat is met onze hemelse Vader ook zo. Dus ik dank voor de vergeving. Absoluut. Nou, dan een. Dat is eigenlijk de formule die Paulus geeft. En dat is niet alleen dat, maar daarmee erken je ook wat Johannes ook heeft gedaan. Heeft Paulus de hand gegeven. Dan erken je wat God aan ons vertelt nu. Dat al je zonden zijn vergeven. En dat is wat God wil horen. Ja? Dus een bekering. Nou, in die zin, als je natuurlijk in de zonde leeft, je gaat van het spoor af. En je wordt bijvoorbeeld gecorrigeerd. Je bent bijvoorbeeld met de verkeerde leer bezig. Dat kan. Of je bent. Paulus zegt ook, als jij zwak bent, hè, in Galaten 6 ook, hè, iemand die in zonde is, dat je hem corrigeert. Maar doe dat met de geest en zachtmoedigheid. Maar dan, natuurlijk, dat kan, maar dan kan zo'n persoon zich bekeren van die zonde. Maar niet om gered te worden. Ja? De redding is bij ons, als je hebt laten verzoenen. En als je helemaal verzoend bent, dan ben je kind van God. Maar ja, net zoals kinderen. Ja, nou, jullie kinderen zijn thuis, bij ons ook. Dus ze gaan hun eigen gang. Ja? Maar als ze fouten maken toen ze nog thuis waren, dan wijs je ze erop. En dan, dat is een kwestie van opvoeden. En dan kunnen ze zich weer bekeren. En dan gaan ze weer op het goede spoor verder. En zoals met Gods kinderen ook zo. Ze kunnen op het verkeerde spoor zitten. Maar ze blijven kind van God. Maar dan roept hij hen op als ze in de hoererij zitten. En 2 Korinthe ook, aan het eind eindigt hij het over. Dan zegt hij ook van, ja, dat ze zich moeten bekeren van alle ongerechtigheid, hoererij. Dat soort dingen, ja, is toch logisch? Dat hoort een kind van God niet te doen. Niet om te keren om weer gered te worden, nee. Om weer als een heilige te gaan leven. Dus als we over bekeren spreken, spreken we in die zin over bekeren. Dat je als heilige weer een heilig leven gaat leiden. Maar niet om weer vergeven zonde te krijgen of weer een kind van God te worden. Want we weten, dat verlies je nooit meer. Vader, wil u danken voor deze dingen allemaal, dat u woord duidelijkheid geeft. Vader, we weten ook dat het kan alleen maar zo zijn dat we dit gaan begrijpen als wij het woord en waarheid recht snijden. Dat is onze standaard, de gezonde leer. En alles wat daar in tegenspraak mee lijkt of anders is, Vader, we houden het altijd, we meten het aan die standaard. En dan weten we gewoon, Vader, dan kan niets en niemand ons ook deze zekerheid en deze blijdschap van ons wegnemen. Wij zijn uw kind van God, wij blijven het. Dat hangt niet van ons af, dat hangt van uw genade af en van het geloof van Jezus Christus. En wij weten dat wij zijn met hem gestorven, begraven en opgestaan en leven voor altijd met hem. Dank u wel dat niemand dat ongedaan kan maken. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan nog een lied zingen.